Vanavond gaan we beginnen met een studie over het boek Zacharia. Zacharia, het twee na laatste boek in het Oude Testament. Ik heb u verteld dat Zacharia samen met Haggai en Malachi drie profeten waren nadat Israël teruggekeerd was uit ballingschap. En ze bezig waren de tempel te bouwen, te herbouwen en ook de muren te herbouwen van Jeruzalem. Zacharia, hoofdstuk 1. En daarvan gaan we nu lezen met elkaar, vers 1 tot en met 6. En dan gaan we elke week een stukje verder, totdat het boek Zacharia helemaal behandeld is. Zacharia hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6, daar staat: in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Maar zeg tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u tot mij, luid het woord van de Heere der Heerscharen. Dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wandel, handel en wandel. Maar zij luisterden niet, en ze sloegen op mij geen acht, luid het woord des Heeren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden, zoals de Heere de Heer Scharen zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. Tot zover dit stukje. Even voor alle duidelijkheid, er staat in de achtste maand. Wij moeten dat niet gelijk vertalen naar onze kalender, dat is dus in augustus. Het gaat om de Joodse maanden. En u weet waarschijnlijk wel dat het Loofhuttenfeest en de Grote Verzoendag meestal bij ons ongeveer valt in de maand oktober. En dat is de zevende maand in Israël. Dus de achtste maand in Israël, dan moeten we denken aan november. Onze maand november. En in het tweede jaar van Darius, we weten precies wanneer Darius geregeerd heeft. En het tweede jaar van koning Darius is 520 voor Christus. Nou, dan weten we om welke tijd het gaat. 520 voor Christus. En het gaat in de tijd over de tijd dat het Joodse volk nog maar net teruggekomen is uit de ballingschap uit Babel. U weet dat ze naar Babel gevangen genomen werden. We lezen op een gegeven moment aan het einde van het boek Kronieken dat koning Nebukadnezar kwam. En Nebukadnezar heeft de stad Jeruzalem verwoest. Hij heeft de tempel verbrand. Hij heeft alle schatten van de tempel meegenomen en naar Babel gebracht. En in Kronieken staat, ze zijn daar 70 jaar gebleven. Misschien even een vraagje zo om uw Bijbelkennis een beetje te toetsen. Waarom 70 jaar? Weet u dat? Waarom ze 70 jaar daar geweest zijn? En niet 80 jaar of niet 50 jaar. Maar waarom 70 jaar? Wie weet dat van u?
7 is een getal in de Bijbel, hè?
Ja, 7 is inderdaad een volmaakt getal in de Bijbel. Maar 70 was nog iets anders.
Om het land rust te geven.
Ja, om het land rust te geven. Want God had gezegd dat elk zevende jaar was een sabbatsjaar. En dat hebben ze niet gedaan. En toen heeft God gezegd, jullie hebben dat sabbatsjaar niet gehouden. Dus dan krijgt het land zijn sabbatsjaren vergoed. En toen heeft God het Joodse volk 70 jaar uit het land gestuurd. Dat betekent dat het land dus 70 sabbatsjaren in moest halen. En dat betekent dus dat ze 490 jaar lang dat sabbatsgebod niet gehouden hebben. 490 jaar hebben ze constant die dat zevende jaar ook gewoon maar het land bebouwt. U snapt het wel een beetje, hè? Ja? Nou, dus die 70 sabbatsjaren, daarvoor moest het volk van Israël uit het land om het land verplicht rust te geven. Om de sabbatsjaren in te halen. Nou, denkt u misschien, toen koning Kores zei van, God heeft mij een opdracht gegeven om een huis te bouwen voor de God van Israël. Wie bij de God van Israël hoort, die trekken op en je mag terug naar Israël om daar het huis te bouwen. Nou, denken we natuurlijk, daar werd massaal gehoor aan gegeven. Weet u hoeveel dat er uiteindelijk teruggingen naar Israël? 42.500. Dat staat in Ezra, 42.500. En de rest, en dat waren er nog honderdduizenden, die bleven gewoon in Babel. Op de een of andere manier zeiden ze van, nou, daar hebben we niet zoveel interesse in, of we hebben het hier goed in Babel. En het is ook zo dat er in Babel, het Tweestromenland, een hele grote Joodse gemeenschap ontstaan is. En er waren ook heel veel Joden die naar Egypte gevlucht waren. En die bleven gewoon in Egypte. Er was maar een heel klein groepje, 42.500 mensen, 42.500 Joden die terugkeerden naar Israël. Om daar de tempel te gaan herbouwen. En toen ze de tempel herbouwden en het fundament gelegd hadden, ja, dan had je natuurlijk de pop aan de dansen. Want toen zeiden de mensen van, vroeger was die tempel veel groter. Het is niet te vergelijken met de tempel van Salomo. En er waren mensen aan het juichen, er waren mensen aan het huilen. Maar ja, toen zeiden de profeten, kijk nou niet naar deze tempel. Want de toekomstige heerlijkheid van deze tempel zal nog veel groter zijn dan de tempel die hier ooit gestaan heeft. Als Jezus terugkomt, mensen, dan zal er een geweldige tempel staan. Die nog veel mooier is dan de tempel van Salomo. Wat een toekomst, hè? Wat een geweldig iets zal dat zijn dat er in Jeruzalem weer een tempel zal staan. Nou, Zacharia, die krijgt hier het woord van de Heer. En we moeten dan denken dat Zacharia zo ongeveer, schrik niet, een hele jonge man van een jaar of 20 was. In de 20 was hij op dat moment. En de naam Zacharia betekent letterlijk de Heere gedenkt. En Zacharia is daar als profeet te midden van het volk. Dan begint God aan Jeremia te vertellen in het tweede vers dat de Heere zeer toornig geweest is, op de vader, op het volk wat ooit hier in Israël geleefd heeft. Hè, er staat hier in vers 2, de Heere is op uw vader zeer toornig geweest. Nou, als je kijkt naar de geschiedenis, inderdaad, Jeruzalem werd verwoest. Vele Joden hebben de dood gevonden in Jeruzalem. De tempel is verwoest en ze werden weggevoerd. Weet u wat ik zo mooi vind in het stukje? En u heeft het zeker ook op kunnen merken in het stukje wat we gelezen hebben, dat hier elke keer de naam voorkomt, Heere der Heerscharen. Zo wordt de Heere hier genoemd. Of de Heere, we kennen waarschijnlijk wel dat die naam, de Heere Zebaoth. Heere der Heerscharen. Dat is de naam die God gebruikt hier met name in het boek Zacharia. Kijkt u maar eens eventjes met mij naar, kijkt u maar eens naar het 8e hoofdstuk. Dat is één van de voorbeelden, er komt veel meer voor hoor. Eén van de voorbeelden waarin de Heere God deze naam handhaaft in deze profetie. Kijkt u maar in hoofdstuk 8 vers 1. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 3. En de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg der heerlijkheid genoemd worden. Vers 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 6. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 7. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 9. Weer. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 14. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 18. Ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen. Vers 20. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen. En zo kunnen we eigenlijk nog wel een hele tijd doorgaan. Er zijn nog veel meer voorbeelden in het boek Zacharia waarin de Heer de naam heeft de Heere der Heerscharen. Wat ik net ook zei, de Heere Zebaoth. Of de Heere der Heerscharen betekent letterlijk de Heere van de legerscharen. U weet waarschijnlijk wel dat toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane gevangen genomen werd, dat hij tegen Petrus zei: Peter, steek je zwaard terug in je schede, want als ik maar even omhoog zou roepen, dan zouden 12 legioenen engelen voor mij strijden. En u weet, een legioen is een Romeinse uitdrukking voor 6.000 strijdbare helden. 6.000 soldaten, dat is een legioen. En nog groter zelfs. 12 keer 6.000 is 72.000 engelen zouden even voor mij strijden. Nou, als Jacob met 1 engel gestreden heeft, de hele nacht, als 1 engel heel Egypte op zijn kop kon zetten, bij de uittocht van Egypte, dan weten we wat het betekent als 72.000 engelen voor de Heer Jezus zouden strijden. En weet je, als je dan het boek Openbaring leest, dan lees je over 10.000 tallen engelen. Dan gaat het over miljarden engelen. En we moeten niet vergeten dat de Heer hier zich noemt de Heere van de legerscharen, de heerscharen, de legers als het ware in de hemel. En ja, dat vind ik zo prachtig in dit gedeelte, dat al lijkt het dat Israël te gronde gaat, God is de Heere der heerscharen. En uiteindelijk heeft God het in zijn hand. Al zou jij misschien denken, al zou u misschien denken dat er in uw leven dingen gebeuren waarvan je denkt van, oh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, vergeet het dan nooit, de Heere is de Heere der heerscharen. En hij staat boven elke situatie. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. En daarom, Israël is niet 70 jaar een gevangene geweest van de koning van Babel, maar een gevangene van de Heer zelf. De Heer zelf had dat zo gepland. En de Heer had hen naar Babel gebracht. En de Heer heeft het toegelaten dat deze dingen allemaal gebeurden. Nou, de boodschap in het boek Zacharia staat heel duidelijk in vers 3. Hij zegt, weet nou dat God toornig geweest is op de vader, op het volk, op jullie ouders, grootouders. Maar dan staat er in vers 3, en zo zegt de Heer ter Heerscharen, bekeer u tot mij, luidt het woord van de Heer ter Heerscharen. Dan staat er in vers 3, dan zal ik tot u wederkeren. Bekeer u tot mij. We hebben daar pas in de gemeente over gesproken wat het woordje bekering betekent. En bekering betekent niet alleen een koerswijziging in je leven, een ommekeer in je leven, in richting. Maar bekering betekent ook boete doen, schuldbelijdenis. En bekering betekent ook een verandering van binnenuit. Een volkomen omkeer in je leven. Bekeer je. Boete doen. Weet je, ik vind het zo mooi uit het leven van Daniël. Als we kijken naar Daniël hoofdstuk 9. En dan moet je ervan uitgaan dat Daniël een voorbeeldige jongen was. Er werd geen enkele aanmerking. Niemand kon iets op hem aanmerken. Hij hield rekening met God. Toen als jonge knul hij bij de koning Nebukadnezar kwam, dan staat er, hij wilde zich niet verontreinigen met de spijzen van de koning. Hij was bereid om kleur te bekennen. En dan staat er in Daniël 9. In Daniël 9. Ik vind dat eigenlijk zo mooi van Daniël. In vers 3. Daniël 9, vers 3. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heer om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. Daniël was daar met het volk in Babel, hè? Gevangen. En ik bad tot de Heer mijn God en deed schuldbelijdenis en zeide, ach Heere, gij groot en geduchte God die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid jegens hen die u lief hebben en uw geboden bewaren. En dan zegt hij, wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten die in uw naam gesproken hebben. Zo zie je dat Daniël zich bekeert. Daniël boete doet. Daniël eigenlijk ja, plaatsvervangend voor het volk de schuld beleidt. Ja, en dan zie je ook in vers 20 van Daniël 9. Daniël 9 vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige berg mijn schots uitstortte voor de Heer mijn God. Terwijl ik nog sprak in het gebed kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in een gezicht in ijlende vlucht vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. Hij werd geantwoord. God gaf hem antwoord. Nou, hier zie je dus dat Daniël bereid was om boete te doen. Om te leren van de les van de geschiedenis. God zei tegen Zacharia, weet nou wat er gebeurd is met jouw oude opa en met jouw vader. Kijk nou naar de geschiedenis. Kijk nou naar de dingen die gebeurd zijn. En daarom, bekeer je. Doe boete. En weet dat ik het meen. Ik vind het zo mooi dat misschien nog een vers daarover in Psalm 32. In Psalm 32. Geschiedenis is over het algemeen niet zo'n geweldig populair vak. Maar als je de geschiedenis niet kent, dan weet je ook niet wie je bent. Het is zo belangrijk dat je weet wat er gebeurd is. Waarom dingen gebeurd zijn. En als je de les van de geschiedenis, zoals Israël, niet begrijpt, dan ga je dezelfde fouten weer maken. En dat staat er in Psalm 32 vers 8... Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Psalm 32 vers 8. Ik raad u, mijn oog is op u. En dan staat er, wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de smarten van de goddelozen, maar je op de Heere vertrouwt, die omringt hem met goede tierenheid. Dus wees niet als een paard. Laat je niet blind leiden met toom en bit. Maar leer van de les van de geschiedenis. God heeft ons iets te vertellen vanuit dat wat er gebeurd is. God heeft het Joodse volk iets te vertellen van dat wat er gebeurd is in de geschiedenis. God laat niet met zich spotten. En dan vind ik het zo mooi zoals hier staat. In vers 4... In vers 4 staat dan, als we weer teruggaan naar Zacharia, daar staat, wees niet gelijk aan uw vaderen. Zo, maak nou niet diezelfde fout als die jullie vaderen gemaakt hebben. Tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heer der Heerscharen. En dan, ja, dan vind ik het zo tot mij spreken, want er staat hier, bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Dat woordje toch. Daarvoor hebben we gelezen, bekeer u tot mij. Hoe God tot de ouders sprak, bekeer u toch van uw boze handel. Dat woordje toch zou je bijna kunnen vertalen met, bekeer toch alsjeblieft. Bekeer toch alsjeblieft. Doe het toch. Weet je dat in Psalm 65 staat, met uitgebreide armen sta ik dag en nacht naar mijn volk te roepen. En ze komen niet. Er staat zelfs in Jeremia 23, de afwijzing van het volk heeft mijn hart gebroken. Ik weet niet of u dat ooit wel eens meegemaakt hebt, een gebroken hart. Dat doet pijn, hè? Een gebroken hart. Nou, God heeft een gebroken hart gehad. Omdat zijn volk, hoe meer hij hen ook nodigde om te komen, hoe meer ze hun eigen weg gingen. En ze luisterden niet. Dat staat hier in het stukje, hier in vers 4. Ze luisterden niet. Ik heb hierbij gezet, ze hoorden het wel. Dat is een verschil, hè? Je hoort het wel, maar je luistert niet. Horen, dat kan heel neutraal zijn. Maar luisteren heeft te maken met gehoorzaamheid. Ze luisterden niet. En het ergste vind ik in vers 4, dat staat, ze sloegen geen acht op mij. Nou, dat vind ik het ergste wat je mee kan maken. Dat je kinderen je negeren. Dat je gewoon in het niets staat te roepen. Je bent er niet. Nou, dat was de grote zonde van het volk van Israël. En je zou kunnen zeggen, smekend staat de Heer hier te roepen naar zijn volk. En zijn volk, het volk, die vaders, die zeggen, roep maar we horen je toch niet. We luisteren toch niet naar je. We doen het niet. Dat kun je ook een keertje terugvinden als de Heer Jezus naar Jeruzalem komt. En dan ziet hij Jeruzalem liggen, de stad. En dan staat een van de twee keren in de Bijbel, dat is dat in Jezus weende. Dat was het gebroken hart van God. Hij weende. Ze wilden niet luisteren. Maar er staat wel hier in het stukje, in vers 3, bekeer u tot mij, en dan staat er, dan zal ik tot u wederkeren. Bekeer u tot mij, dan zal ik tot u wederkeren. Betekent dat God dan weer gaat zegenen. Dat God er weer bij komt in je leven. Dat God weer partner wordt in jouw leven, de dingen die je doet. Er staat dat God geroepen heeft tot de ouders, tot de vaders en de moeders van het vorige geslacht. En dan staat er in vers 4, wees niet gelijk aan uw vader tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Wie zijn die vroegere profeten? Nou, ik zal er maar een paar noemen. De vroegere profeten, dat waren Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja. 12 profeten. De vroegere profeten die God keer op keer naar het volk stuurde. En elke keer kwamen die profeten weer met dezelfde boodschap. Ik heb hier 12 namen genoemd en ze hadden alle 12 dezelfde boodschap. Israël, keer terug tot God. Een van de profeten die zegt dan op een gegeven moment, er gebeurde dit, maar jullie bekeerden je niet. Er gebeurde dat, maar jullie bekeerden je niet. Er gebeurde dat, maar jullie bekeerden je niet. Elke keer weer opnieuw werden geconfronteerd met het feit, kom nou terug. Nou, God heeft hen volop de kans gegeven om terug te keren, maar ze luisterden niet. Nou, en dan zie je ook op een gegeven moment heel duidelijk dat Zacharia zegt, de vaderen, waar zijn ze nu? Die zijn er niet meer. De profeten, die leven ook niet eeuwig. Die zijn in heerlijkheid opgenomen. En dan staat zo mooi, die vaderen zijn er niet meer. Maar de profeten, staat niet zijn er niet meer, maar die leven niet eeuwig hier op aarde. Die zijn opgenomen in heerlijkheid. Maar, dan staat er wel, in vers 6, vers 5, hè, uw vaderen, waar zijn ze? De profeten, leven zij eeuwig? En dan komt het, mijn woorden evenwel, en mijn inzettingen, en dan gaat God duidelijk maken, mijn woord is echter niet voorbij. Mijn woorden heb ik gesproken, en mijn woorden hebben uw vaderen achterhaald. En het is precies zo gegaan, zoals mijn woord, zoals ik door de profeten gesproken heb. En hier zie je dus, ik vind het zo mooi zoals Jesaja dat zo mooi zegt. Misschien wel goed om het even op te slaan in Jesaja 40. In Jesaja 40. Er staat er in vers 6, Jesaja 40, vers 6. Hoor, iemand roept. Iemand zegt roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heeren erover waait. Voorwaar? Het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. En dan komt het. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Mooi, hè? De vaderen zijn voorbij. De profeten zijn weggenomen. Maar het woord blijft. Mensen, wat is het belangrijk dat zoals Zacharia ons oproept om naar het woord te luisteren. En het eindigt... Het eindigde stukje wat we net met elkaar gelezen hebben in Zacharia 1, vers 6, eindigt. Zo heeft hij met ons gedaan. Hoe? Hoe heeft hij met ons gedaan? Zoals het in de Bijbel staat. Zoals God het aangekondigd heeft. Omdat hij de Heere der Heerscharen is. Hij staat boven alles. Mensen, als God... zo precies zijn woord in vervulling heeft laten gaan over het Joodse volk, voor het Joodse volk. Dan mogen we ook nu weten dat hij ook zijn woord vandaag ook voor ons in vervulling laat gaan. En laten we het woord van God serieus nemen. Ook zijn woord voor ons vandaag is nog steeds, en dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar zijn woord voor ons vandaag is nog steeds, bekeer u tot mij. Ja, maar we hebben ons toch al bekeerd? Jazeker, dat hoop ik wel. Maar iemand zei eens een keer zo mooi, ons hele leven lang is één grote bekering. Dat betekent één grote bekering, één grote verandering. En er staat in de Korinthebrief dat wij dag in, dag uit veranderd worden. Naar hetzelfde beeld Christus. Nou, we hebben het erover gehad de afgelopen zondagen. En de komende zondagen zullen we het er nog veel meer over hebben. Hem kennen. Dan leer je hem kennen. Steeds beter. En als je hem leert kennen, hoe meer, hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je ook op hem gaat lijken. Bekering. Omkeer. Verandering. Verandering van binnenuit. En laat het niet zo zijn dat we niet luisteren, laat het niet zo zijn dat we het allemaal negeren, maar dat we ten volle aandacht schenken aan het woord van God, wat altijd zal blijven bestaan en precies vervuld zal worden zoals het in de Bijbel staat. Gods woord wordt voor 100% vervuld en daar komt niets tussen. En nogmaals, de les van de geschiedenis is zo ontzettend belangrijk om te weten hoe God vandaag handelt en in de toekomst.